In deze podcast spreken we met gasten die zelf een verhaal hebben bij de Wereldschool. En door hun verhalen kunnen anderen ook weer hun eigen verhaal schrijven.
Het verhaal begint niet bij wat andere mensen vinden wat jij gaat doen, maar jouw verhaal begint bij jezelf.
Welkom bij de podcast Jouw Verhaal met de Wereldschool. De podcast over alles wat ons bezighoudt rondom Nederlands onderwijs in het buitenland, afstandsonderwijs en je thuistaal bijhouden. Mijn naam is Leandra Lok, algemeen manager van de Wereldschool. Daarnaast docent, onderwijskundige en ervaringsdeskundige in het buitenland. In deze podcast spreken we met gasten die zelf een verhaal hebben bij de Wereldschool. En door hun verhalen kunnen anderen ook weer hun eigen verhaal schrijven. Nou, vandaag zijn dat Linde en Mariska Woertman. Mariska heeft als moeder ervaring met de Wereldschool op de zeilreis die zij 5 jaar geleden, of 5 jaar in totaal, met haar man en 2 kinderen hebben gedaan. Linde was daarbij, dus die heeft daar ook heel veel ervaring. En door het boek dat zij schreef over haar ervaringen, Los van alles, las ik dat ze ook jaren geleden ook al een linkje had, namelijk woordvoerder van Laura, het zeilmeisje. Maar ik ga jullie zelf aan het woord laten. Mariska en Linde, willen jullie jezelf even voorstellen? Wie ben je, waar woon je, wat doe je en alles wat je nog meer kwijt wilt?
Ja, nou hallo allemaal. Hartstikke leuk om gesprek te voeren over de Wereldschool. Over iets wat ons zo lang heeft bezig gehouden. Ik ben Mariska Woertman, moeder van 2 kinderen en 1 bonuszoon. En eentje daarvan, Linde, zit naast me. Ik ben zelfstandig ondernemer in organisatie- en marketingadvies. En wij wonen sinds onze thuiskomst van onze reis op Texel met ons samengestelde gezin.
Nou, en ik ben Linde. Ik ben nu 15 jaar oud, maar vanaf mijn 12e tot en met mijn 16e heb ik de Wereldschool gevolgd. Ik heb 1 en 2 MAVO gedaan. Vanaf groep 8 zijn we... Nou ja, de Wereldschool gaan volgen. En ik heb 2 jaar school in 4 jaar tijd gedaan. Dat wel, om school iets rustiger te kunnen maken, waardoor we ook nog tijdens de reis goed konden genieten. En nu ben ik in 3 HAVO op de middelbare school ingestroomd.
Ja, leuk. Nou ja, de eerste vraag is eigenlijk altijd, waar begint jullie verhaal met de Wereldschool? We hebben al een klein beetje inderdaad iets gehoord. Maar Mariska, misschien wil jij daar iets meer over vertellen.
Ja, we zijn denk ik we zijn dus in 2018 gaan varen op onze zeilboot. En ik denk dat wij in 2016 bij een voorlichtingsbijeenkomst zijn geweest over de Wereldschool. Toen hadden we nog het idee om in 2017 te vertrekken. Maar dan kom je erachter dat zo'n reis en je huis verkopen en alles achterlaten veel meer tijd in beslag neemt dan 1 jaar. Dus uiteindelijk heeft dat nog veel langer geduurd. Maar wij vonden al in een heel vroeg stadium natuurlijk de hele onderwijsvraag. Want die lijkt eigenlijk heel groot als je met 2 kinderen, en wij dachten toen dat we misschien nog met 3 kinderen zouden gaan. Dus die vraag die was heel erg groot en wij dachten, ja, wij beginnen maar gewoon ergens. En dat is op een voorlichtingsbijeenkomst. Dus dat is in 2016 geweest, inmiddels alweer 8 jaar geleden.
Ja, en je beschrijft in je boek heel nauwkeurig welke 3 opties je hebt, waaronder de Wereldschool. Want je schreef ook inderdaad van, ja, we hebben ook andere opties bekeken.
Ja, we hebben, je gaat naar een voorlichtingsbijeenkomst van de Wereldschool, daar hadden we een heel goed gevoel over, inhoudelijk. Nou, vervolgens krijg je dan wat meer informatie en ook het prijskaartje erbij, hè, en dan ben ik dan heel eerlijk in, dan denk je, jeetje, nou, ja, dat is dan toch iets wat eigenlijk dan bij overige kosten hoort, hè, maar die overige kosten zijn dan eigenlijk best wel hoog. Dus dan denk je, ja, wat hebben we eigenlijk voor andere opties? Nou, en als je daarin gaat verdiepen en met andere vertrekkers, hè, zo heet het dan, zeilers die een langere reis gaan maken, daarover praat, dan realiseer je dat er 2 andere opties zijn. Nou, de ene noem dan maar even unschooling. Dat is geloof ik tegenwoordig ook een heel modern woord. En dat betekent dat je school op zijn beloop laat en dat je erop vertrouwt dat de kinderen sowieso heel erg veel leren. En dat je onderweg maar gewoon links en rechts een beetje oppakt wat je kan. Maar dan geef je daar dus niet een structuur aan op voorhand. De tweede optie die we zagen was de optie om het zelf te regelen. En dat betekent, daar heb ik me ook echt in verdiept. Dan bel je met allerlei boekenleveranciers. Je gaat op internet kijken naar lesprogramma's. Wij wisten inmiddels dat we met 2 kinderen zouden gaan. Waarvan de eerste, in ieder geval de jongste, nog niet leerplichtig was. Dus we dachten, nou, met 1 is dat misschien nog wel te doen. Maar met twee werd dat ook wel ingewikkeld. En ja, zo'n zeilreis is al ingewikkeld genoeg. Dus ja, van de drie opties zijn wij toch uiteindelijk dan toch bij de wereldschool terechtgekomen. Ondanks dan de kosten, maar die wogen uiteindelijk voor ons niet zo zwaar. Omdat we het gevoel hadden dat we met een heel stevige basis zouden vertrekken. En dat we daar in ieder geval geen zorgen over zouden hebben. En over een heleboel andere dingen wel. Dus ja, dat zijn die drie opties die we dan hadden.
Ja, ja, mooi. Ja, je schrijft ook eigenlijk van in feite koop je flexibiliteit. Want dat is het natuurlijk. Linda, had jij zoiets van nou, die eerste optie unschooling spreekt me ook wel aan? Of heb je daar eigenlijk niet zoveel van meegekregen, dat proces?
Om eerlijk te zijn heb ik daar eigenlijk niet zoveel van meegekregen. Ook niet, ik denk dat ik in 2017 eigenlijk pas echt... geloofde ook dat we op reis gingen. Daarvoor dacht ik, oh, dat is een leuk ideetje, maar dat gaan we toch niet doen. Maar toen we eenmaal een nieuwe boot gekocht hadden en toen we ook naar de open dag van de wereldschool geweest waren, toen begon het wel serieuzer te worden. En uiteindelijk achteraf ben ik eigenlijk wel blij dat we ook de wereldschool gevolgd hebben en niet dat ik maar iets tot niets eigenlijk aan school gedaan heb. Dat ik nu wel makkelijker weer in kon stromen op een normale school.
Ja, nou, dat is wel mooi dat je dat zegt inderdaad. Dat volgens mij, Mariska, zei jij ook nog in ons voorgesprek. Ja, eigenlijk was het voor Berber het moeilijkst. Want die, ja, die was het ook misschien wat minder gewend. En nou ja, kijk toch weer even naar Linda ook. Ja, voor jou waren het een beetje dezelfde methodes ook. En dezelfde structuur die je ook wel kende. Alleen moest je het dan zelf gaan doen.
Ja, precies. Nee, het was het instromen terug op de middelbare school, tenminste opnieuw op de middelbare school, was veel makkelijker eigenlijk. Het was wel langere dagen, nu zat je dan vanaf 8:30 wel tot en met 4:00 op school, terwijl op de boot je zelf je planning kon maken. Dus eigenlijk maar, nou, als je er dacht, dit is een goede schooldag, zat je 4:00 aan school, maar anders ook maar 2:00 en dan ging je de rest van de dag lekker zwemmen.
Ja.
Maar eigenlijk was het wel redelijk hetzelfde met verschillende vakken. Dus eigenlijk wel makkelijker.
Yeah. En wat eigenlijk nog wel heel mooi is, dat hebben we helemaal niet voorbesproken, Leandra. Maar wat ik me nu herinner is dat... Kijk, Linde heeft groep 8 gewoon nog in Nederland afgemaakt. Maar rekenen is nooit haar sterkste kant geweest. En dat ging eigenlijk in groep 8 ook... sociaal gezien was ze wel toe aan het beëindigen van de basisschool. En ook op de andere vakken wel, maar niet qua rekenen. En het mooie eigenlijk, het was een soort bijkomend voordeel van de wereldschool... Dat wij dus zijn begonnen met ons vertrek met alles brugklas, alleen rekenen groep 8.
Yeah.
Dus wij konden gewoon het pakket rekenen groep 8 meenemen. En vervolgens, zodra dat enigszins, hè, en omdat ik dus 1-op-1 les kon geven aan Linde, ging dat ook veel sneller. En konden we dus ook sneller overstappen op wiskunde.
Ja. Yeah. Ja, inderdaad. Dat is ook de flexibiliteit inderdaad waar je het over had. Sowieso, volgens mij zei je in ons voorgesprek, het is zo'n mooie combinatie eigenlijk tussen leren uit boeken en leren van het leven. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak eigenlijk. Wij zeggen vaak tegen mensen die echt een jaar op reis gaan van doe nou de basisvakken. Dus in ieder geval wel Nederlands begrijpend lezen en rekenen. Want je leert echt zoveel meer van alles in de natuur om je heen en al dat soort zaken dan dat je doet als je in een klas zit. En volgens mij hebben jullie daar ook wel heel wendbaar, ben je daarmee omgegaan, want... Hoe was het? Bij aardrijkskunde moest het over ijs gaan, maar jullie waren op Gran Canaria. Hoe werkte dat?
Ja, nu Linde naast me zit, Linde, weet je nog de eerste keer dat we toen op Isla Cies waren, dat we gingen wandelen en dat we toen op basis van biologie, toen ging het over bladstructuren.
Ja, bladen. De boomstammen met de jaarringen die je uiteindelijk kon tellen.
Ja, dus toen had ik zeg maar die les voorbereid en toen zijn we gewoon gaan wandelen en hebben we op dat Isla Cies, dat is een... Een reservaat eigenlijk, hè? De Nationaal Park in Spanje voor de Spaanse kust. En daar zijn we toen gewoon gaan wandelen. En dat was voor het eerst dat ik dacht, oh ja, we kunnen deze biologieles gewoon in de praktijk doen.
Yeah.
En toen dat eenmaal werkte en toen ik ook merkte dat de kinderen daar veel meer van leerden. En het ook, hè, want die kwamen dan terug ook met allerlei materiaal op de boot. Hè? Dus die bladeren die gingen mee en die stukken boomschors en noem het allemaal op. En ja, toen de tweede keer waren we op de Canarische eilanden en toen moest het gaan over ijs.
Nee,
en,
over Nederland ging het toen volgens mij.
Ja, iets in Nederland in ieder geval. En toen dachten we, ja, maar wij zitten nu op een vulkanisch eiland. En dat was dan weliswaar hoofdstuk 8 van het boek. Hè, toen gingen we met de aardrijkskundedocent overleggen. En die zei, joh, dat is prima, dan haal je hoofdstuk 8 toch gewoon naar voren.
Ja.
En dan, ja, dan wordt het in één keer heel aanschouwelijk onderwijs. En dan past het ineens heel dicht bij de belevingswereld van waar je op dat moment in zit.
Ja, ja, inderdaad. Nou ja, en ook mooie combinaties hoorde ik. Want ook voor aardrijkskunde over het Panama-kanaal iets. En dat je dat dan voor Engels vervolgens ook weer inleverde. Hoe werkte dat, Linda?
Ja, ik moest voor Engels en aardrijkskunde allebei een presentatie maken. Maar toen gingen we net op dat moment door het Panama-kanaal heen. En ik had een YouTube-kanaaltje waar ik af en toe wat filmpjes op postte. Dus toen had ik in het Engels een filmpje gemaakt van hoe we door het Panama-kanaal gingen. En als ik dan ook iets vertelde over hoe het Panama-kanaal werkte, met een goede uitleg erbij, mocht ik die en voor Engels en voor aardrijkskunde inleveren.
Ja. Yeah. Dat was een mooie combinatie inderdaad. Ja, dat zal dan
ook.
Ja, dat zal dan ook wel weer eventjes wennen zijn inderdaad. Dat nu allemaal toch wel weer veel meer gescheiden is. Maar ja, ja. Zo heeft allebei de dingen hebben hun voordeel natuurlijk. En hoe was dat voor Berber dan? Want die had in eerste instantie volgens mij via het schippersonderwijs les.
Ja, we hebben toen bij de Wereldschool dat. Moet je me even helpen, een soort introductiepakket was dat? Nee, het was gewoon voor kinderen die nog niet naar de basisschool
gaan. Ja, het peuterpakket. Ja.
Ja, en gaandeweg onderweg kwamen wij dan in contact met het LOVK, het Landelijk Onderwijs voor Varende Kinderen. En toen kwamen we daarachter dat kinderen tot en met groep 3 op die manier onderwijs kunnen krijgen. En voor ons was het voordeel dat we ons dan niet hoefden uit te schrijven uit Nederland. Dus uiteindelijk hebben we daarvoor kunnen kiezen om dan via hen het onderwijs af te nemen. Dus ik heb voor Berber groep 1, 2 en 3. Ik ben echt haar basisschooldocent geweest. Yeah. 1 op 1. Dus ik heb haar leren lezen, schrijven, rekenen. En alle andere bijkomende vakken. En er is altijd een link met Nederland geweest. Hè, zowel in de contacten met docenten, met de Wereldschool, als met dat LOVK. En het allergrappigste is, dat is dan een voorbeeld van het LOVK, daar is dan, maar dat hebben jullie misschien ook wel, maar Marieke, hoe heet ze ook weer van de achternaam? Marieke, de muziekdocent, hè? Dus wij hadden muziek lesmateriaal mee van een mevrouw die heet Marieken. En die blijkt dus nu de muziekdocent van Berber hier op de basisschool.
Ah, dat is wel heel grappig, ja.
En ook van jou, ook van Linda al.
Ja.
Zelfs toch van haar
muziek.
Grappig. Mooi. Ja. Nou, en ik vind ook mooi dat je zegt van het is toch echt je link met Nederland. Je schrijft ergens in je boek dat jullie je anker kwijtraken. Nou, ik ben zelf een zeiler, dus ik kan me zo voorstellen dat het paniek compleet was. Maar ik vond dat ook wel weer een mooie vergelijking. Je vertelde namelijk ook wel van het is echt het Nederlands en het pakket, maar ook inderdaad de contacten, is echt je anker geweest met Nederland. Je hebt die verbinding echt nodig.
Ja, in het begin realiseer je dat nog niet zozeer. Want je bent heel erg nog je weg aan het zoeken met hoe werkt het überhaupt met onderwijs. En wat Linda al zei, hè, in het begin, voor Linda was ook een middelbare school nieuw. En dan school op de boot. En zonder andere kinderen of vrienden of vriendinnen in de klas. Dus dat is dan allemaal heel erg nieuw. Dus dan zit je gewoon, dan vind je het prima even in je eigen kleine wereldje. Maar al heel snel kom je erachter dat je, ik ben geen docent. Linda is niet ervaren in die middelbare school. Dus wij zochten al heel snel met de docent ook contact, maar vooral met de mentor. En Hetty de Goeie was dan onze mentor. Ja, en die heeft ons 4,5 jaar lang, en we hebben nog steeds contact met haar, als een soort ankerpunt was zij voor ons, waar wij ook ter wereld waren. En het tijdsverschil werd steeds groter. En elke Zoom-afspraak die we met haar hadden, was zij weer degene die ons weer eventjes terugtrok naar de Nederlandse realiteit. En voor Linda was het soms wel eens heel moeilijk, of dan had ze eens een slecht cijfer, of dan was ze een tijdje wat minder gemotiveerd. Maar Hetty was altijd degene die zei, die dat heel erg kon relativeren en in het Nederlands perspectief kon plaatsen. En de ervaring die jullie docenten, veel van jullie docenten en mentoren zelf ook hebben met in het buitenland wonen. En ook vooral lesgeven aan al die kinderen die in het buitenland zitten.
Yeah.
Ja, dat maakt dat de link met Nederland er is. Maar ook het relativerende van, joh, maak je niet druk. Dat komt echt wel goed. En Ja, dat is voor ons heel belangrijk geweest. Meer dan alleen maar school.
Ja, inderdaad. Ja. En je gaf ook aan ergens in het boek van, ja, het is ook, ik maakte me best wel zorgen van, ja, je weet inderdaad niet hoe het dan zit en hoe het wel uiteindelijk die instroom zal gaan. Maar door dit soort gesprekken en ook weten van, joh, in Nederland zit het zo, dat komt wel goed, krijg je toch een beetje die bevestiging dat je daarin ook gewoon de goede keuze hebt gemaakt.
Ja, met name Linde maakte zich daar wel zorgen over. Hè? Van dat toen we nog op de Azoren waren, dat jij dacht van, ja, waar kom ik dan terecht en hoe stroom ik dan in? Hè? En toen hadden we een call met Hattie en toen...
Nou, het was meer, we wisten niet zeker. Eerst wouden we misschien, misschien in Amsterdam terug gaan instromen, omdat dat een betere school zou zijn. Want toen we weggingen was de middelbare school op Texel niet echt heel erg goed... Nou ja, dat was niet heel erg goed aangeschreven. Dus ik zat daar wel over in van, waar kom ik dan? Pas ik daar wel tussen? Is mijn schoolniveau wel hoog genoeg? Dat ik wel, toen was ik ook 16 namelijk toen we terugkwamen. En toen kwam ik in 3 HAVO's, stond ik uiteindelijk in. Maar ja, er zaten wel kinderen die toch 1 of 2 jaar jonger dan mij waren. Dus ik vroeg me af, pas ik daar dan nog wel tussen? Maar toen was het wel heel erg fijn om met Hattie te bellen. En die zei toch ook wel, misschien is de school op Texel wel fijn. Het is een iets kleinere school, die kunnen je ook beter helpen met weer makkelijker instromen.
Yeah.
En dat heeft me toen wel heel erg gerustgesteld eigenlijk.
Ja, yeah, mooi. En ik denk ook, maar dat is eigenlijk de vraag, omdat je dus werkt met Nederlandse methodes en ook gewoon dingen ziet uit Nederland, dat je dan toch ook nog wel een beetje die connectie daarmee houdt.
Ja, dat is ook wel zo. Ik had contact met vriendinnen. Nou ja, die hadden toevallig van Nederlands dan ook dezelfde methode. En dat is dan ook wel fijn om te weten. Dat je dan toch ook wel met dezelfde methode weer door kan werken.
Ja, ja. Inderdaad. En ik zei al, en je gaf net al een idee zo van, ja, soms weet je dat ook nog niet als je weggaat. Ik heb zelf ook in het buitenland gewoond en nooit bitterballen gegeten voordat ik naar het buitenland ging. Maar opeens werd het in het buitenland een dingetje, terwijl ik dacht, hè? Waar komt dat opeens vandaan? En jullie schreven dat je naar Vancouver Island gevaren was en daar een Nederlandse winkel ontdekte met alles wat daar dus inderdaad geïmporteerd werd. Hoe was dat?
Ja, die hele al die Nederlandse tradities worden in één keer heel belangrijk. Hè? Wij waren helemaal niet zo van dat we nou per se alles... Sterker nog, het eerste jaar... we hebben met heel veel Nederlandse boten het eerste jaar opgevaren. En dan zijn er dan maar heel weinig, of eigenlijk niemand die met ons door het Panama-kanaal ging. Dus dan ben je in één keer alleen. En dat eerste jaar, dan denk je al die Nederlanders, jeetje. Dat heb je ook wel als je op vakantie gaat naar Spanje. Dan denk je, gadverdamme, ik wil juist even geen Nederlanders, weet je.
Ja.
Dat hadden wij dat eerste jaar ook een beetje... Maar als dat dan eenmaal, hè, na dat eerste jaar ben je niet meer op vakantie, dan is het gewoon echt een ander leven geworden. En alles wat dan Nederlands is, wij lagen in quarantaine in COVID-tijd in Panama. Samen uiteindelijk in een bubbel met een andere Nederlandse boot, met een jong stel. En toen hebben we dus samen Koningsdag gevierd. En we mochten niet van de boot af, hè, en we mochten ook niet aan land en het was echt een verschrikkelijke tijd. Toen hebben we dus bijvoorbeeld blikgooien gedaan. Hadden we lege blikjes verzameld. En dan gingen we gewoon op. Je moet je voorstellen, ons boot is maar 12 meter lang. Hè? En je hebt dus helemaal niet veel ruimte. Dan gingen we blikgooien. Nou ja, en dat heb je dus ook in die... Ja, en 4 jaar later waren we dan op Vancouver Island. En daar verkopen ze dan in één keer dropjes. En we hebben daar van die... hoe lang hadden we al geen koek- en speculaaskruiden? Okay. Hebben ze dan ineens... Hè?
Ja.
Ja. En olie, en het was bijna oud en nieuw. En toen hebben we oliebollenmix konden we kopen, weet je.
Pannenkoekstroop.
Pannenkoekstroop, silvo kruidenmix voor pami. En dat soort stomme dingen.
Ja.
Waarvan je niet eens weet dat je het mist. En dan pak je het vast alsof het een soort... Ja, alsof het een staaf goud is.
Ja.
Dat is echt ongelooflijk. Ja.
En dan maakt het ook niet uit dat het bijna kerst is. Want je bent heel blij met je pepernoten.
Ja, precies. Die waren ook nog eens in de aanbieding.
Ja.
Lekker Nederlander.
Je blijft een Nederlander. Ja, ja. Nou, ik denk ook dat een van de dingen waar wij heel vaak mensen over vertellen, is juist dat stukje identiteit. Waarvan je je... Het is bijna, ik zei tegen Lennart vorige keer in de podcast die ik met hem had, het is bijna een vies woord geworden in Nederland. En het gaat ook niet om dat je je nou per se alleen maar Nederlander wil voelen, maar je moet je wel iets voelen. En dat is inderdaad, in dit geval, is dat Nederland, want daar ben je begonnen en daar heb je al die dingen ook gedaan. Het zal voor jou ook zo zijn, Linde, dat je groep 8, tot en met groep 8 heb je al die dingen gedaan. Dus dat is dan ook onderdeel van je denken en je identiteit en nostalgie en... Ja, het hoort er toch gewoon bij. Als je dat allemaal niet meer hebt, dan mis je toch een stukje, denk ik.
Ja, klopt. Ja, zeker. En ik vind wel wij, maar vooral ook onze kinderen, zijn denk ik echt... Je ziet jezelf veel meer als wereldburger nu. Hè, je merkt ook dat Linde veel breed, vind ik dan persoonlijk... Hè, als ik kijk naar haar leeftijdsgenoten, heeft zij een veel bredere kijk op... als we naar het journaal kijken, dan heeft ze haar referentiekader is natuurlijk heel erg veranderd.
Ja.
En op een gegeven moment kijk je niet meer alleen naar het Nederlandse journaal, maar je komt overal op de wereld, kom je natuurlijk in journaalsituaties terecht, ook real life.
Ja.
Maar dat Nederlands, precies iets wat jij zegt, niet alleen, dat zijn natuurlijk grapjes over oliebol en pepernoot, maar... Het geeft je inderdaad dat ankerpunt van je blijft wel dat Nederlandse paspoort, dat geeft echt jou het idee van dat is waar ik, dat zijn je roots. En door je buitenlandervaring toch te combineren met die basis die je wel voelt als Nederlander en die je dus ook door dat Nederlandse onderwijs blijft behouden, daar word je al met al gewoon een rijker persoon van.
Ja. Inderdaad, ja.
Ja.
En dan weer terug. Dat is dan denk ik na 5 jaar natuurlijk ook echt... en ook dan even op onderwijsgebied. Laten we het daar dan met name over hebben. Hoe was dat voor jou, Linde? Want de structuur... Misschien moet je eerst eens iets vertellen over hoe dat dan ging op de boot. Want die structuur hebben we ook nog niet inderdaad gehoord. Hoe deed je dat? Hoe deelde je je dagen in?
Nou, eerst volgde ik van de wereldschool zelf, kreeg je per vak eigenlijk een soort rooster mee. Met hoeveel lessen je op een dag moest doen. Maar uiteindelijk kwam dat op 8 lessen op een dag. En dan waren het geen kleine lessen, dan waren het wel 2-3 bladzijden vol met opdrachten. Dus de eerste 2 weken eigenlijk probeerden we ons daaraan te houden. Maar toen voerden we ook nog samen met andere boten, met kinderen die alleen de basisschool deden. Dus die waren na 2 uurtjes al klaar met school. En dan zat ik nog een aantal uur langer binnen aan school, terwijl je eigenlijk gewoon lekker wou gaan spelen.
Yeah.
Dus daar kwamen we toen al snel achter dat dat voor mij eigenlijk niet ging werken. Dus hadden we in overleg met Hattie, hadden we een soort eigen rooster gemaakt, dat ik per dag ongeveer 2 of 3 uurtjes aan school zat en dan de rest van de tijd vrij had. Maar toen kwamen we er al snel achter dat je dan veel langer over school gaat doen. Dus toen konden we gelukkig 2 jaar over 1 schooljaar doen. En als we op zee zaten, dan was het ook lastig om iets aan school te doen, want je voelt je niet altijd helemaal tip-top in orde om iets aan school te kunnen doen. Zeeziek, dat kwam er ook nog mis bij kijken. Maar toen je dan eenmaal terugkwam in een normaal schoolritme, waar je van 8:30 tot 16:00 op school moet zitten, dat is wel...
Wel die 8 uur.
Ja. Ja, dat was wel een grote verandering. Maar aan de andere kant ook wel fijn om gewoon in een normaal ritme te zitten. Dat je elke dag wel naar school toe gaat en dan gewoon echt weekend hebt. Want wij hadden nooit echt vakantie of echt weekend. Eigenlijk, wanneer ik iets aan school kon doen, deed ik iets aan school. Omdat we ook vaak genoeg dan weer op een mooie bestemming waren. Waar je dan 2-3 dagen een autootje gehuurd had en het eiland rond ging rijden.
Ja.
En dus niks aan school kon doen.
Dus dat was vakantie tussendoor. Kon je gewoon makkelijk indelen.
Ja, precies.
Ja. En ik heb gelezen dat je ook nog een hele vervelende periode hebt gehad met een hersenschudding.
Ja, we gingen een dagje de berg op naar de sneeuw. En toen had ik een lelijke val gemaakt, waardoor ik een zware hersenschudding had. Dus toen heb ik ook wel 2-3 maanden eigenlijk niks aan school kunnen doen. Dat heeft wel een behoorlijke achterstand opgeleverd eigenlijk.
Ja.
Ja.
En uiteindelijk dus toch weer 3 HAVO ingestroomd. En zoals ik begrijp, maar vertel als het anders is, vrij gemakkelijk weer terug kunnen stromen.
Ja, klopt. Dat was heel erg fijn. In de klas, al mijn docenten op mijn nieuwe school, die hebben me ook wel heel erg geholpen. Met bijvoorbeeld bij bepaalde vakken. We kwamen in oktober terug. De school was wel alweer 2 maanden begonnen. Waar alle docenten die hebben geholpen om met de dingen die ik nog in moest halen, dat ik die in kon halen en zo eigenlijk heel gemakkelijk weer gewoon terug in de klas kon stromen.
Ja, mooi hoor. Dus uiteindelijk heb je voor je gevoel toen op de boot dacht je, oh jee, ik heb misschien wel een achterstand en je moest ook wel dingen inhalen, maar het was ook in die zin ook wel weer te doen.
Ja, het was een mindere achterstand dan ik gedacht had.
Ja.
Plus dat ze dus van VMBO naar HAVO eigenlijk is gegaan.
Ja, ja. Mooi. Ja. Ja. En Berber, want af en toe vond ik mooi te lezen in het boek dat jij, Linda, af en toe helemaal gek werd van het gestuiter van Berber, die dan misschien niet naar school hoefde.
Nee, klopt. Het was op de boot af en toe wel lastig.
Ja, inderdaad.
Als ik dan net een toets moest maken of heel veel opdrachten in één keer moest maken om toch een beetje school in te halen, nou ja, dan had ik mijn zusje die na een uurtje of af en toe 2 uurtjes alweer klaar was met school. Die dan als een stuiterbal door de boot heen huppelde en mij een beetje van mijn schoolwerk afhield. Maar dan nam mama en Berber af en toe eventjes mee een rondje lopen, dus zodat ik een toets kon maken. En dan daarna zagen we elkaar weer terug op de boot.
Ja, en hoe is dat met Berber gegaan dan, Mariska, met de instroom?
Ja, ook probleemloos. Berber wist, het voordeel van Linde was natuurlijk dat ze wel wist wat school inhield. Ook al had ze dan niet in Nederland al een middelbare school van binnen gezien. Voor Berber was dat helemaal anders. Die hebben we op Tahiti, heeft ze wel 3 maanden is ze naar een basisschool gegaan.
Ja.
Franstalige basisschool. Dus binnen een week sprak ze Frans en Tahitiaans. En kon ze Tahitiaanse kerstliedjes zingen. En had ze ook al een Tahitiaanse liefdesbriefje in de tas mee naar huis. Dus, maar ja, toen was ze 4. Ja, ze was 4 toen ze op Tahiti naar school is geweest, 3 maanden. Dus voor haar was het instromen veel moeilijker dan voor Linde. Niet qua onderwijs, want ja, dat gaat eigenlijk plekkeloos. En het is heel leuk, dat is dan voor jezelf als moeder eigenlijk een hele leuke beloning. Dat je haar 3 jaar lang dus onderwijs hebt gegeven. En dat ze dus met een juf dan, ze is in de groep 4 ingestroomd op de basisschool. En dat ze met de eerste IEP-toets, dat blijkt dat allemaal dat ze precies op niveau zit.
Yeah.
Dus dat is hartstikke leuk. Maar wat voor Berber veel lastiger was, was juist die, wat Linde ook beschrijft, dat ze gewoon ineens van 8:30, 9:30 naar school om moet. En dat de juf op een gegeven moment tegen haar zei van, Berber, ik snap dat je heel veel te vertellen hebt, maar hier werkt het zo dat in de klas zitten 26 kinderen en er is maar 1 juf en ik moet nu eventjes het woord voeren en niet jij, hè, weet je dus. Ja. Berber was natuurlijk gewend op 1-op-1 met mij, hè. En,
ja.
En wat wel heel leuk detail is, is dat, of leuke anekdote, is dat Berber vond het moeilijk om les te krijgen van mama. Want ja, mama moest haar ook berispen als ze te veel koekjes uit de koektrommel had gepakt. Dus ik was juf Suzanne, ze had de naam voor mij bedacht. En zodra de schooldag begon, en Linde die ging dan meestal, als het in mooi weer was, dan ging Linde binnen zitten en wij buiten. En dan was ik ineens juf Suzanne en zo sprak ze me dan ook aan. Dus ja. Maar goed, voor Linde was ik altijd mama, want ja, ik hoefde haar natuurlijk niet meer 1-op-1 echt les te geven. Dus dat was makkelijker.
Ja, inderdaad. Leuk.
Ja.
Nou, ik kan nog uren doorpraten met jullie, maar ja, we zullen ergens ook even moeten stoppen. Ik ga zo meteen vragen aan jullie van, heb je nog een tip? Wat adviseer je ouders van de wereldschool die net hun verhaal gaan starten? Of misschien Linde, jij, wat adviseer je Emma Kok? Want die is nu ook met de wereldschool begonnen en ook op wereldreizen natuurlijk met André Rieu. Maar zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen, oh, dat moeten we eigenlijk nog eventjes zeggen. Want toen zeilde er een boek door de Kuip. Of toen hebben we dat of dat gedaan met het onderwijs. Dat moeten we nog wel eventjes vertellen. Of heb je de leukste verhalen nu wel aangegeven?
Nou, wat heel grappig is dat een vriendin van Linde nu op School at Sea zit.
Met
van de wereldschool.
Ja, inderdaad. Ja, dat is zeker leuk. Ja, ja, zo ja, zie je waar.
Dus kwamen pas op.
We hebben allemaal docenten overal.
Ja.
Ja, en ben je jaloers, Linde? Had je ook wel meegewild met School at Sea?
Ik had het niet zo verkeerd gevonden om nu weer op die boot te zitten eigenlijk. Nee.
Nee. Nee, als je nou, Linde, misschien nog een andere vraag. Stel je voor, ik weet helemaal niet of je dat soort plannen hebt, maar als je nou weer met je eigen gezin eventueel later dat zou doen, zou je dan ook weer zoiets gaan doen met de wereldschool? Vind je het wel iets waarvan je denkt, nou, dit moeten ouders gewoon doen, want...
Ik vind het wel heel goed om, zelf zou ik het dan ook weer kiezen later, omdat je toch, je bent dan misschien wel weg, maar het is heel fijn dat als je terugkomt, dat je niet het gevoel hebt alsof je een hele achterstand hebt. Alsof je dan weer, stel je bent 16 en dat je dan weer wel een hele mooie reis gemaakt hebt, maar dan in de eerste klas in moet stromen, omdat je op de boot niks aan school gedaan hebt. Dus zelf zou ik er zeker weer voor kiezen.
Ja. Ook al was het af en toe misschien helemaal niet leuk. Is het toch
ook al
wel fijn.
Was het af en toe iets minder leuk om in het tropische weer aan school te moeten. Zou ik het zeker weer opnieuw doen.
Ja. Ja. Mooi. En jij Mariska, als je daar terugkijkt. Heb je het gevoel van nou, het is inderdaad gewoon zo. Het heeft zo uitgepakt zoals ik gehoopt had.
Ja, zeker. Ja, kijk, weet je. Door dat onderwijs heeft ons... Je ziet het in het begin als een moetje, hè? Want je moet je kinderen onderwijs geven, hè? Als verantwoordelijke ouder. Hè? Ja. Zo voelde dat voor mij in ieder geval. Ik realiseer me dat niet iedere ouder daar hetzelfde over denkt. Maar uiteindelijk, kijk, dit werd ons nieuwe leven. Hè? Dus wij hebben gewoon 4,5 jaar lang, heeft dat onderwijs eigenlijk onze dagen ook structuur gegeven. Dus het heeft meer voor ons betekend dan letterlijk je kind kennis bijbrengen. Maar het gaf ook structuur en houvast aan onze dagen. En dat heeft ons ook op moeilijke... Hè, ik zeg altijd, de pieken zijn hoger en de dalen zijn dieper als je op zo'n reis gaat. En neem ons ruim 60 dagen lang in quarantaine. Ik heb net ook al gezegd, het was echt de vreselijkste tijd van mijn leven, durf ik eigenlijk wel te zeggen. En juist dat onderwijs heeft ons in die 60 dagen er doorheen gesleept. Want dat was het enige waar we ochtends niet over... He, elke dag vroegen we ons af, wanneer mogen we hier weg, wanneer mogen we hier weg, wanneer mogen we hier weg. En het enige wat ons er doorheen sleept was dat we zeiden, nou laten we eerst maar eens koffie zetten en met school beginnen. Weet je, yeah. Zo was het eigenlijk.
Yeah.
En dat is wel, dat zal ik nooit meer vergeten.
Nee, mooi. Oké, okay, nou dan afsluiten met de tip. Welke tip hebben jullie voor ouders of leerlingen die nu met de wereldschool gaan starten?
Mijn tip zou toch wel zijn om voor jezelf een planning te maken wat realistisch is voor jezelf. Als je weet dat je niet heel erg, hoe zeg je dat? Niet heel erg gefocust bent eigenlijk. Ik persoonlijk raak ik heel snel afgeleid en ga mijn gedachten eerder naar leuke dingen doen, zoals koekjes bakken of lekker gaan zwemmen. Maar wat mij heel erg hielp, ik had een agenda en dan schreef ik in de ochtend op, nou vandaag... Heb ik meer zin om iets anders te doen, dan ga ik vandaag iets minder leuke vakken doen, zodat ik sneller die vakken af ga maken en dan iets leuks kan gaan doen. En bijvoorbeeld op dagen dat je denkt van nou, nu liggen we hier, vandaag ga ik iets meer aan school doen, zodat ik morgen eerder klaar ben met school en iets minder kan gaan doen en dan sneller leuke dingen kan gaan doen. Dus voor jezelf een planning maken wat voor jou realistisch is, maar dat je niet achter gaat lopen.
Nou, dat is een hele mooie, dankjewel. En jij Mariska?
Ja, mijn tip sluit daar eigenlijk wel heel erg bij aan. Ja, ik heb echt, er zijn heel veel mensen nog. Elke dag krijg ik e-mails van mensen die zeggen, wij willen ook een lange reis gaan maken met camper. Of we gaan in het buitenland wonen. En wat voor tips zou je me geven? En eigenlijk, bij al die uiteenlopende vragen zeg ik toch, geef ik altijd wel als afsluiter dezelfde tip mee. Dat... Kijk, jouw verhaal begint niet bij wat andere mensen vinden wat jij gaat doen. Maar jouw verhaal begint bij jezelf. En dat heeft mij of ons echt wel ook de eerste paar maanden wel gekost. Want je leest allerlei boeken over zo'n reis. En je krijgt dus al die informatie van de wereldschool. Je moet leren hoe werkt het met elkaar op zo'n boot. Het is alleen... Pas na een paar maanden kom je erachter dat je dat eigenlijk, dat moeten echt heel los mag laten. En dat je mag denken, ook ten aanzien van onderwijs voor je kinderen. Jij hebt hiervoor gekozen en er is niemand anders ook die jouw verhaal dus die invulling kan geven dan jijzelf. Dus met als gezin schrijf je dat verhaal en durf er dan ook maar op te vertrouwen dat jouw gevoel dus klopt op dat moment. En bij ons kwam die omslag na een maand of twee. dat we dachten, we werden heel kribbig naar elkaar toe. Ik moest Linde steeds elke dag zeggen, en nu moet je... Hè, we gingen al vanaf week 1, liepen we al achter bij dat schema wat we kregen. En toen dachten we, ja, voor wie doen we dit eigenlijk? We zijn op reis voor onszelf. En ja, toen gingen we zelf eens kijken, wat vinden wij nou realistisch? Hè? Precies wat Linde zegt, wat past er nou bij haar leermentaliteit en bij haar karakter? En toen gingen we dat overleggen met de wereldschool. En toen bleek ja, dat je gewoon kan bedenken, ja, laten we ons eigen schema invullen. En durf dan op je eigen gevoel en intuïtie te vertrouwen.
Ja.
En dan kom je erachter dat school uiteindelijk dan veel beter tot zijn recht komt dan als je een schema volgt wat je van tevoren denkt dat moet of zo.
Ja. Ja, nou ja, en dan kun je echt gaan leren van het leven.
Precies, ja. Zo is het. Ja, en dan kan je echt loskomen van alles.
Ja, inderdaad. Nou, dat is een van de dingen die je in je boek schrijft. Ik laat hem nog even zien, want we mogen er een weggeven. En toen we het er samen over hadden, zeiden we, nou, misschien is het mooi om eigenlijk naar wat je nu vertelt te zeggen van, nou, als je kans wil maken op dit boek, dan stuur dan een e-mail en vertel dan aan ons eigenlijk, wat is dan je grootste drempel om die zekerheden los te laten? Want ja, misschien kunnen wij daar inderdaad wel in ondersteunen. En tussen die inzendingen mogen wij jouw boek verloten. Hartstikke fijn. Dank je wel daarvoor. Jullie ook beide bedankt voor dit gesprek. Ik vind het heel fijn dat we hier met z'n drieën mochten zitten. En jullie er verhaal met de wereldschool mochten horen. Heel veel succes met alles. En laat ook even weten of je uiteindelijk geslaagd bent natuurlijk. Ja, en wij zullen met elkaar met veel genoegen, denk ik, luisteren naar jullie verhaal met de wereldschool. Dankjewel.
Hartstikke goed. Dankjewel ook. Dag.